Ik heb het zelf niet nageteld, maar iemand zei een keer, 1/3 van de Bijbel is profetie. Dus er zou 1/3 van de preken ook ongeveer over de profetie moeten gaan, hè? En dan is de profetie die al is uitgekomen, zo'n 100 profetieën in het Oude Testament over de geboorte van de Heer Jezus en zijn leven en zijn dood en opstanding, zijn allemaal letterlijk uitgekomen. En voor Bijbelse profetieën geldt deze eenvoudige regel: resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst. Want wij weten dat de profetieën die nog niet zijn uitgekomen betrouwbaar zijn. In Openbaring 1 vers 3 staat: zalig hij die leest en die hoort de profetieën. En daar iets mee doet, dat opsluit in zijn hart en daarna luistert. U weet dat ik wel eens spreek over de eindtijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking. De grote verdrukking komt niet alleen maar in Openbaring voor. Jeremia 30, Zacharia 12, Joël 2 spreken allemaal over de grote verdrukking. En in Matthäus 24 spreekt de Heer Jezus er ondubbelzinnig duidelijk over. Een grote verdrukking die zo groot is, zoiets is nog nooit gebeurd, zoiets zal nooit meer voorkomen. Dat is pas een grote verdrukking. En in die grote verdrukking, ik heb me op een gegeven moment afgevraagd, waarom doet God dat nou? Waarom moet daar dan de wereldgeschiedenis mee eindigen? Want het is ongeveer het einde. Waarom een grote verdrukking? Waarom zoveel ellende, zoveel moeite? Dat is een vraag die we vaak horen van andere mensen. Hè? Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? Nou, en dan komt er nog zo'n grote verdrukking en die is nog voorspeld ook. Moet dat nou? Dat is een goede vraag. En ik weet het antwoord niet, maar ik kan wel in de goede richting wijzen. Want de Bijbel is daar duidelijk over. Ik zal het vast verklappen. De grote verdrukking is Gods manier om nog één keer heel hard aan de aarde te schudden. Word nou toch wakker. Richt je ogen op mij. Kom tot mijn vaderhart. Heb je vast de samenvatting van de preek? Oh, Bart vindt dat ik wel weer mag gaan zitten. Ja. Gods vaderhart. In 1 Petrus, daar staat die hele mooie tekst. Dat het Gods verlangen is dat niemand verloren gaat en dat alle behouden blijven. En als je goed leest, zie je dat die tekst, die kun je niet zomaar er los uithalen en op een tegeltje zetten. Die staat in de context van de eindtijd. Van de verwachting van de terugkomst van de Heer Jezus. Mensen zeggen zelfs, waarom duurt het zo lang? Waarom is hij er nog niet? En dan is het antwoord wat Petrus geeft: God wil dat alle behouden zijn en niemand verloren gaat. Natuurlijk hebben mensen een eigen keus, maar dat is zijn vaderhart. En dat gaat ook in die grote verdrukking gebeuren. Wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken, is een passage uit Openbaring 11. Meestal als je een preek krijgt over Openbaring, dan gaat het over hoofdstuk 2 of 3. De gemeenten en de waarschuwingen die daarin staan en de bemoedigingen. En veel verder kom je niet gauw, hè, met preken. Maar ik wil vanmorgen Openbaring 11 met jullie bespreken. Mijn uitgangspunt is, ik neem de Bijbel letterlijk. Behalve als erbij staat, dit moet je niet letterlijk nemen. Of als het duidelijk een allegorie is. Ze staat in de Bijbel, de bomen klappen in hun handen. We weten allemaal, bomen hebben geen handen. Maar we weten wel, als ze in het bos wandelen, dat de bladeren zo kunnen ritselen. Geen één blad ritselt hetzelfde. Het is zelfs zo dat als je de groene bladeren ziet in het voorjaar, daar verheug ik me alweer op, dat geen één kleur groen hetzelfde is. Wetenschappers zijn verbaasd dat als er allemaal miljoenen sneeuwvlokjes naar beneden vallen, dat geen één sneeuwvlokje hetzelfde is. Dat is de creativiteit van onze God. En als de psalmschrijver zegt, de bomen klappen in hun handen, dan is dat dat prachtige geluid in het bos waarmee God geprezen wordt. Dus dat neem je niet letterlijk, maar wel dat God geprezen wordt in de schepping. In Openbaring staat een verhaal, hoofdstuk 11, wat we gaan lezen, wat ik letterlijk neem, omdat er niet bij staat, dit moet je niet letterlijk nemen, dit moet je vergeestelijken. Dus ik ga het letterlijk uitleggen aan jullie. Mij, zegt Johannes, werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan. En die zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar, en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. Zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Als je snel rekent, dan weet je 42 maanden, dat is 3,5 jaar. Dus er komt een periode van 3,5 jaar dat de heiligen de stad Jeruzalem zullen vertreden en zelfs de buitenhof van de tempel. En dan staat er in vers 3, en ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. 1260 dagen is in de Joodse telling ook precies 3,5 jaar. Dus je hebt 3,5 jaar getuigenis van de twee getuigen en dan 3,5 jaar dat de heidenen Jeruzalem vertreden. 7 jaar grote verdrukking. Zij zijn, vers 4, de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen aan die twee getuigen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. Dus de lichamen van de twee getuigen zullen liggen in de stad Jeruzalem. En de mensen uit de volken, stammen, talen en natiën zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Die liggen daar. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen op de aarde, die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en ze gingen op hun voeten staan. Een grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog, naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. Tot zover. Het verhaal van de twee getuigen is niet een verhaaltje wat toevallig in één vers of twee versjes genoemd wordt. En waar we een heel verhaal omheen gebreid hebben. Het is een verhaal waar 12 versen van Openbaring 11 aangeleid zijn. En ik heb een preek vanmorgen in 4 punten. Jullie zijn van mij 3 punten gewend. Ik denk, laat ik het eens anders doen. Preek in 4 punten. En ik hou het makkelijk voor jullie. 1 is, wie zijn de twee getuigen? 2 is, wat doen ze? En nou komt-ie. 3 is, wie zijn de twee getuigen? En 4 is, wat doen ze? Kunnen jullie dat onthouden? Wie zijn het? Wat doen ze? Wie zijn het? Wat doen ze? Ik begin bij 1. Wie zijn de twee getuigen? Het eerste wat erover gezegd wordt, vers 3, daar staat, en ik zal mijn getuigen geven. Dus het zijn Gods getuigen. Dat is het eerste wat we al weten. Zo komen we bij God vandaan en God noemt het mijn getuigen. Dus niet een paar jongens in Jeruzalem die zeiden, jongen, volgens mij komt de antichrist eraan, we zullen eens even gaan evangeliseren. Doe je mee en dan gaan ze daar staan of zo. Het is niet een initiatief van mensen. God zegt het zijn mijn getuigen. En dan staat er ook nog een keertje, vers 4. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Wauw. Zijn niet zomaar twee mensen, maar die hebben een speciale positie bij God. En twee olijfbomen en twee kandelaars, wat moet je daar nou mee? Nou, mensen in die tijd die dit hoorden, die wisten precies wat Johannes hier schrijft. Dit is een profetie uit het boek Zacharia. En daar ga ik met jullie naar kijken. Zacharia, hoofdstuk 4. Denk eraan, hè? Openbaring 1, vers 3. Zaligheid die leest, dat ben ik. En die hoort de profetie. Het is goed voor ons. Daar worden we zalig van. Dat bouwt ons geloof. Dus ik ga weer een stukje profetie voorlezen. Nu uit openbaar, sorry. Nu uit Zacharia hoofdstuk 4. Dankjewel. Vers 2. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Toen zei ik, ik zie een kandelaar, helemaal van goud, met een olievaatje aan de bovenkant. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen, met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen. Vers 3, met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje. En ja, verkeerde vertaling. 1 aan de andere kant van het olievaatje. En dan vers 13, toen sprak hij tot mij, weet u dan niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, nee, mijn heren. En vers 14, daarop zeide hij, staat hier met een hoofdletter, dat zijn de 2 gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. Het is misschien mooi om nog even vers 12 erbij te lezen. 12, 13, 14 lees ik nog. Zacharia 4. En voor de tweede keer antwoordde ik hem en zei, wat betekenen die 2 olijftakken die door gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? En toen sprak hij tot mij, weet u dat dan niet? Nee, mijn heer, dit zijn de 2 gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. 2 olijfbomen, kandelaren, gouden olie, gouden buisjes, er stroomt olie. En wie zijn dat? 2 gezalfden. Letterlijk staat er 2 zonen van de olie, mooi hè, die bij de heren van heel de aarde staan. Dus als Johannes hier schrijft, ik zal mijn 2 getuigen macht geven. Dat zijn Gods getuigen. En hij zegt ook, zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars die voor de God van de aarde staan. Dat gaat over Zacharia. En ik weet nog even niet wat het betekent, gaan we straks over hebben. Maar er schijnt goud uit hen voort te vloeien. Gouden olie. Gouden olie. Niet zwarte olie. Niet zwart goud. Dat is half menselijke uitvinding. Nee, gouden olie. Dus wie zijn de 2 getuigen? Nou, in ieder geval, het zijn Gods getuigen. En het zijn de in Zacharia al voorspelde olijfbomen en kandelaars. Ga ik nu naar punt 2. Wat doen zij? Nou, dat is duidelijk. Hier staat, zij zullen in rouwkleding 1260 dagen lang profeteren. Zij zullen dus ergens staan, of misschien lopen ze een beetje rond, dat weten we allemaal niet, maar ze gaan 3,5 jaar lang profeteren. Wat is profeteren? Profeteren is spreken namens God. Maar zij worden niet profeten genoemd, dat is het mooie, hè? In vers 3 staat niet, en ik zal mijn 2 profeten sturen. Er staat, ik zal mijn getuigen sturen. Dus wat voor profetie is het? Getuigenis. En getuigenis betekent dat je iets vertelt over iets of iemand anders en een gebeurtenis, een waarheid die iedereen moet weten. Nou, wat zou dat nou zijn? Kunnen we dat raden? Waar zullen deze 2 mensen het over hebben? Dat is maar 1 goed antwoord. Ik wil hem graag horen bij jullie. Jezus Christus en die gekruisigd. Dit wil ik heel even dat jullie dat vasthouden. Er komt een periode, een grote verdrukking, zo groot, zegt de Heer Jezus. Is nog nooit geweest, zal ook nooit meer komen. En in de eerste helft, die 3,5 jaar, die 1260 dagen... heeft God gewoon 2 mensen neergezet in Jeruzalem die 3,5 jaar lang over Jezus Christus vertellen. Wat een genade. Wat was ook alweer de bedoeling van de grote verdrukking? Niet om alle mensen lekker op hun hoofd te stampen, of lekker boeman te spelen, of straf te geven. Hij wil, en hij is de Vader, dat mensen horen over Jezus Christus. Yes. Ja, tijdens de grote verdrukking, in die eerste 3,5 jaar, 1260 dagen staat hier, zijn daar die 2 getuigen. En zij zijn dan in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang profeteren. Wat een genade. Wat een mooie periode dan. Er zijn dan 14 plagen die dan plaatsvinden. Denk even aan de plagen van Egypte. Daar geloven we ook in dat dat letterlijk gebeurd is, hoop ik. Ik hoop dat jullie dat letterlijk geloven. Dat je zegt, ja, er waren inderdaad springkanen en er waren inderdaad en water veranderde in bloed. En er was inderdaad die eerste zonen, die gingen dood, die laatste plagen. Geloof ik letterlijk? Ik geloof dat letterlijk. Ik heb geen reden om dat niet letterlijk te geloven. En daarom geloof ik dit ook letterlijk. 3,5 jaar wordt het evangelie verkondigd. En weet u wat zo mooi is? Iedereen zal het horen en zien. Het is zelfs nu al zo, ze zijn nog niet begonnen, ze zijn er nog niet. Maar er staat een webcam in Jeruzalem op de West Wall bijvoorbeeld. Die wij dan een beetje, dat is het verkeerde woord, maar wij noemen het dan de klaagmuur. Dan weet u waar ik het over heb. De westelijke muur. Er staat een webcam op die 24/7 kun je die bekijken. En soms, als ik iets heel saais moet doen, belasting invullen of zo, of mijn administratie van mijn bedrijf, dan zoek ik die webcam op en die zet ik dan rechtsboven in beeld. En dan zit ik te werken en als ik, dan kijk ik even naar die muur. Leuk hè? Je kunt er 24/7 live naar kijken. Nou straks ook, als daar die twee getuigen staan, dan zie je het zelfs op TikTok. En op Facebook en al die andere dingen die ik niet heb. Maar ook op het nieuws en overal zal het getuigenis van Jezus Christus zichtbaar en hoorbaar zijn. Dat is toch prachtig? Livestreams op YouTube. Ja, ik heb er allemaal geen verstand van hoor, maar allemaal. Allemaal. En dan staat er, want ik zeg, wat doen ze? Nou, ze profeteren, ze vertellen over de Heer Jezus. Het tweede wat ze doen, ze verdedigen zich. Dat is ook nodig, want het is Gods bedoeling dat ze die 3,5 jaar volmaken. Terwijl na een half jaar, of misschien eerder, of misschien later, mensen gewoon gaan proberen om ze te doden. Want ze krijgen zo'n gruwelijke hekel aan die mannen, die steeds maar over Jezus praten. Dat is even een bemoediging voor jullie, als je over de Heer Jezus praat en je krijgt tegenslag. Ze zullen u haten, zei de Heer Jezus al. Dat hebben ze mij ook gedaan. En ook deze twee mensen zullen gehaat worden. Maar God wil wel dat ze het volharden tot het einde, hun tijd. Dus, dan staat er, als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. Wauw. God. Oh, dan is mijn preek niet goed. Dan heeft God iets bedacht om. Ik ga gewoon even hier verder. Als hij het weer doet, horen we het wel. Ze kunnen zich verdedigen. Wat ze ook doen, ze doen nog twee dingen. Wat doen ze, hè? Is punt 2. Ze profiteren, ze verdedigen zich. Het derde is, ze veranderen water in bloed. Dat kunnen ze, hebben ze macht. En vierde is, het is droog, het regent niet, die macht hebben ze. Hoe lang gedurende de periode dat ze spreken? Hoe lang was dat ook weer? 3,5 jaar droog. Ik ben 2 keer in Israël geweest en 1 keer had ik de verkeerde maand gekozen. Toen was het al een paar maanden droog. Dat is verschrikkelijk. Zijn we ook nog eens een keer leuk, gezellig op bezoek geweest bij de Dode Zee? Verschrikkelijk, 40 graden plus. Als het 3,5 jaar niet regent in Israël, is echt heel erg. Maar dat gaat gebeuren. Ik ga weer naar mijn derde punt. En dat was, wie zijn dit? Ik wil u nog eens de vraag stellen. Ze veranderen water in bloed. Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. Klinkt dat bekend? Mozes. Ja, Mozes had ook van God de macht gekregen om water in bloed te veranderen. Dat is interessant. Dat staat in Exodus 7, als u het op wil schrijven, vers 19 en 20. En er staat ook, ze hebben de macht de hemel te sluiten, dat er geen regen valt in de dagen dat ze profeteren. Klinkt dat bekend? Elia, 1 Koningen, hoofdstuk 17. Daar staat trouwens niet dat het 3,5 jaar is, maar in Jacobus wel. Jacobus 5, vers 17, Er staat ook 17, dus makkelijk onthouden. 1 Koningen 17, Jacobus 5 vers 17. In Jacobus 5 vers 17 staat dat Elia was een man, eenvoudig, zoals jij en ik. Er is niks bijzonders aan hoor. Was gewoon een normaal mens, maar hij geloofde in God. Hij bad en het regende niet voor 3,5 jaar, zegt Jacobus. Klopt ook wel, want in 1 Koningen 17 lezen we ook van in het derde jaar van die en die koning gebeurde dat en dat. En dan gaat het op een gegeven moment weer regenen. Dus die 3,5 jaar, die klopt. 3,5 jaar, Elia, in het Oude Testament, 3,5 jaar geen regen. In het Nieuwe Testament, deze spreker, deze getuige, deze profeet, 3,5 jaar geen regen. Bijzonder, hè? Is geen bewijs, maar ik vind het wel bijzonder. Dat wilde ik even onder de aandacht brengen. Mozes, die dan water in bloed verandert, en dat zie je hier ook. En Elia, die dan 3,5 jaar, die bidt, 1 gebed, en het regent 3,5 jaar niet. Dan is er Matthäus 17. En dat staat ook in Marcus 9 en Lucas 9. Wat gebeurt daar? Daar heb je de verheerlijking op de berg. Kent u dat verhaal? De Heer Jezus gaat met 3 discipelen, Jacobus, Johannes en Andreas, de berg op. En voor hun aangezicht verandert hij en wordt hij verheerlijkt. Hij krijgt een stralend uiterlijk. En er zijn er 2 mensen bij hem. Wie zijn dat? Mozes en Elia. Hoe weten? Petrus die zei, leuk, Mozes. Aangenaam, ik ben Petrus. Ik heb je al lang eerder willen ontmoeten. Leuk. Ze herkennen ze gewoon. Die tekst wordt ook wel eens gebruikt, aangehaald, om te zeggen, ik denk dat we in de hemel elkaar ook gaan herkennen. Petrus die zag zomaar 2 mannen en die wist, dat zijn Mozes en Elia. Prachtig. Dus daar, wanneer de Heer Jezus bemoedigd moet worden, vlak voordat hij moet sterven en lijden en sterven, zijn daar Mozes en Elia om hem te bemoedigen. Dat is interessant, hè? Ook weer Mozes en Elia bij elkaar. Nou wil ik graag dat u de allerlaatste bladzij van het Oude Testament opslaat. Dan gaan we naar de laatste 3 versen kijken. Maleachi. Haggai, Zacharia, Maleachi. Daar eindigt de Bijbel mee. Maleachi, hoofdstuk 4. Ja, dat is het laatste hoofdstuk. Maleachi. Dan heb je de NBV-vertaling. Het kan zijn dat de NBV-vertaling een andere nummering heeft. Maar lees de laatste 3 versen van je Oude Testament. Hoe ze ook genummerd zijn. Is dat goed? Ik ga ze voorlezen. Daar komt ie. Huiveringwekkend. Denk aan de wet van Mozes, zegt God. Mijn dienaar die ik hem geboden heb, op de Horeb, voor heel Israël. En aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, vers 5, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Hier het laatste stukje van het Oude Testament, zie je de context, precies in het midden, voordat de dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende dag, de dag des Heeren. Dat is de eindtijd. En wie zie je hier samen in de eindtijd, de laatste bladzijde van het Oude Testament, Mozes en Elia. Ik vind het toch wel heel bijzonder. Toch wel heel bijzonder. Dus als je zegt, wie zijn die 2 getuigen, dan zeg ik, weet ik niet. Maar het is aannemelijk, zou zomaar kunnen zijn, vanwege water in bloed veranderen, vanwege 3,5 jaar droogte, vanwege dat ze samen bij de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking zijn en hier samen genoemd worden in de context van de eindtijd. Meerdere versen lijken erop te wijzen, dat zijn Mozes en Elia. Mozes wel. Dus dat is niet. Maar goed, het is, als het jouw gedachte alleen maar ondersteunt, is het alleen maar mooi. Ja. Wat ook nog weer mooi is, en dit is echt een Joods denken. Het Oude Testament bestaat uit 2 delen. De wet en de profeten. God zegt, ik praat met jullie met geschreven woord
en met gesproken woord. God spreekt tot ons. En we hebben maar twee dingen, hè? Geschreven woord en gesproken woord. En wie vertegenwoordigt in het Joodse denken de wet? Mozes. Wie vertegenwoordigt de profeten? Elia. Dus ook dat die twee horen bij elkaar in het Joodse denken. Dat is een setje, een heel belangrijk setje, zeg maar. Dus ik vind het heel mooi om daar even bij stil te staan met elkaar. En nou komt punt 4 van de preek. Wie zijn het? Wat doen ze? Wie zijn het? En nog een keertje, wat doen ze? In Maleachi, wat we net hebben gelezen, dat laatste vers, daar staat: hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, het hart van de kinderen tot hun vaders. Met andere woorden, verzoening. Waarom? Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. En dat is weer de start van mijn preek. God schudt aan de aarde. God wil verzoening. God roept op tot bekering. Tot kom bij mijn vaderhart. Waarom? Omdat hij anders de aarde met de ban moet slaan. Hij wil niet straffen. Ik heb geen behagen in de dood van zondaren, zegt de Bijbel. Maar veel eer dat ze zich bekeren. Nou, dat is Gods vaderhart. Dat is de reden dat die twee getuigen 2 jaar, 3,5 jaar daar staan. En als dan de antichrist komt na 3,5 jaar en ze vermoordt, want dat staat er gewoon, dan 3,5, nou, dat moet ik toch even lezen nog, hè? Vers 7, Openbaring 11, vers 7, dan sluit ik daarmee af. Het is zo concreet. En weet u, stel je voor dat de Heer Jezus morgen terugkomt om de gemeente op te nemen. Dan gaat dit gewoon de komende 3,5 jaar gebeuren. Het is vlakbij dit. Dit is profetie in de dicht nabije toekomst. Vers 7. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben. Hoe lang moest dat ook weer? 3,5 jaar. Dus na 3,5 jaar zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. Nou, dan liggen ze daar 3,5 dag in de zon, in de blakende zon, op straat in Jeruzalem. Nou, u kunt zich daar iets bij voorstellen misschien. En na een half uur zou je nog kunnen denken, misschien zijn ze niet echt dood, hè? Maar na 3,5 dag denk je dat niet meer, hoor. En dan komt er levensgeest van God. En dan staan ze op hun voeten. En dan krijg je nog een opname, want er staan meerdere opnames in de Bijbel. Begint al bij Henoch. Maar dan krijg je weer een opname. Die twee worden door God geroepen. Kom maar, kom maar. De tijd is voorbij. Kom maar. En dan mogen ze naar de hemel. En dan gaan ze terug naar God. Want dat zijn de twee getuigen die naast God staan. Zachariah en Openbaring 11 vers 3. Kom maar. En dat zal de hele wereld zien. Dat deze twee getuigen opstaan uit de dood. Wat een getuigenis, hè? Weer schudden, hè? Weer, God laat weer zijn macht zien, hè? Maar de tweede helft van de grote verdrukking is daarom ook verschrikkelijker dan de eerste helft. Want er zijn die twee getuigen niet meer. Het getuigenis van deze mensen is in ieder geval weg. Daarom in de tweede helft is er pas ruimte voor het teken van het beest en het beeld waar mensen voor moeten knielen. Dat is allemaal in de tweede helft. Dat komt allemaal in hoofdstuk 16 en later pas. Maar hier hebben we een getuigenis. En nou is mijn vraag aan jullie. En daar sluit ik dan mee af, hè? Een oproep. Mijn vraag aan jullie is: gaan wij wachten totdat die twee professionals gaan getuigen? Of gaan wij er ook mee aan de slag? Doen we waarschijnlijk al. Maar met hernieuwde visie. Met hernieuwde energie. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen geloof. Van onze relatie met God. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor hoe het is tussen ons en hem. En wij zijn ook zelf verantwoordelijk wat wij doen met de woorden: ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ik kan wel zeggen, ja, maar in mijn omgeving kan dat niet zo. Want, in onze gemeente bijvoorbeeld zijn veel vrouwen komen alleen, want hun man gelooft niet. Nou, dus ik kan niet evangeliseren, dus ik kan niet dit of ik kan niet dat. Dat is niet helemaal terecht. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geloof en voor je eigen daden. En we mogen andere mensen over de Heer Jezus vertellen. Ieder op zijn eigen manier. De een op straat, de ander gewoon in het eigen gezin. Ook zo ontzettend belangrijk. Toch? En zo mogen wij alvast getuigen zijn. Nu het nog licht is, zegt de Heer Jezus. En dan straks nemen deze twee getuigen het van ons over. Wat is God groot en genadig. Want hij wil dat niemand verloren gaat. Dat alle behouden blijven. Amen.